We willen het woord van de Heere openen in het Oude Testament. De schriftlezing vindt u in de 138e psalm. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven. Wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren. Want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. We zijn vanavond toegekomen aan het slot van de Dordtse leerregels. De laatste preek in een serie van 20 preken over de Dordtse leerregels vanavond. Artikel 5, de paragrafen 12 tot en met 15. 12 tot en met 15 van artikel 5. Doch zover is het vandaag dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoogmoedig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrees, godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in hen die van de val weder opgericht worden, zo brengt het dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming van de godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing der godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaardig kwellingen van het gemoed vervallen. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en schijnheiligen misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd, en dat zij dit ook voortaan doen zal, en dat zij dit voortaan doen zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enige geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U zult begrijpen dat we uit deze paragrafen slechts enkele lijnen kunnen trekken en niet bij alles even lang stilstaat, omdat er zoveel onderwijs in deze paragrafen liggen ook opgesloten, maar we hopen met de zegen van de Heere toch enkele lijnen te mogen trekken. Geliefde gemeente, de inhoud van een slotakkoord is niet om het even. Denk maar aan de apotheose van een prachtig muziekstuk of het laatste gezongen nummer tijdens een zangavond. We kunnen ook denken aan de slotwoorden die een inleider spreekt op een belangrijke bezinnende vergadering. Zo'n slotakkoord moet goed in elkaar steken. Het is immers het laatste wat we horen voordat we naar huis gaan. En die melodie, die versregel of die zin dragen we mee onderweg naar huis. Nu zijn we toegekomen aan de behandeling van de laatste paragrafen van de Dordtse leerregels. We zouden kunnen zeggen dat de opstellers hier komen met een slotakkoord. In enkele pennenstreken geven ze nog eenmaal kernachtig een aantal wezenlijke zaken weer. En de puntjes worden nog een keer op de i gezet. In het slotakkoord van dit belijdenisgeschrift mogen de klanken van Gods trouwhoudende genade klinken. We willen er naar gaan luisteren onder het thema de leer van de volharding van de ware gelovigen. Vier gedachten die overeenkomen met de vier paragrafen. Bevraagd, beproefd, bearbeid en bewezen. De leer van de volharding der ware gelovigen. Bevraagd, beproefd, bearbeid en bewezen. De vorige keer mochten we horen dat Gods kinderen zekerheid van hun heil kunnen ontvangen. Ze hoeven niet met een misschientje de eeuwigheid in. En die zekerheid was er, zo hoorden we, naar de mate van het geloof. Het zwakke geloof dat nog meer in zich heeft van een zoeken naar de borg en naar de middelaar. Maar het sterke geloof dat mag rusten op het volbrachte middelaarswerk van Christus. En hoe sterker het geloof is, hoe meer zicht er op Christus mag zijn en hoe meer zekerheid er mag worden ontvangen. Maar het is een zekerheid die niet wordt gewerkt door een bijzondere openbaring of ingeving buiten het woord van God om. En die vastheid en die zekerheid wordt gevonden in Gods beloftewoord. Het is het woord van God, getekend met het bloed van Christus en bevestigd door de werking en de kracht van de Heilige Geest, dat vastheid biedt. De Heilige Geest past dit woord toe in het hart van een mens. En zo wordt een mens bepaald bij zijn verlorenheid, maar zo werkt de Geest ook het geloofszicht op Christus. Nee, niet dat die zekerheid altijd even krachtig en sterk aanwezig is in het hart van Gods volk. Het is een aangevochten en een bestreden zekerheid. En het water kan tot aan de lippen komen. En er kunnen tijden, perioden van moedeloosheid aanbreken, zodat ze nog menen dat ze om zullen komen ook. En er kan de hoop gaan verflauwen en de kracht van de vorst der duisternis kan worden ervaren. Maar te midden van die bestrijdingen mag het toch klinken in hun hart. God zal niet laten varen het werk van zijn handen. Maar tegen die leer van de zekerheid van het heil is veel tegenopgekomen. De remonstranten hadden heel wat vragen bij deze leer. En ze menen dat die leer zorgeloze mensen zou kweken. Stel je maar eens voor dat je op jonge leeftijd mag komen tot de zekerheid van het heil. En er ligt nog een heel leven lang voor je. Maar uiteindelijk ligt de bestemming dan toch al vast. En waarom zou je je dan nog druk maken? Het komt uiteindelijk toch allemaal wel goed. En die kritiek, die was uiteindelijk niet nieuw. Want steeds weer richt de duivel dezelfde kritische pijlen op de ware leer. De opstellers van de Heidelberger, die hadden ook al te maken met diezelfde kritiek. En daar zijn ze ook op ingegaan in zondag 24. Als het daar ook gaat om die vraag, maar maakt deze leer dan niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En nu Dordt met diezelfde vragen wordt geconfronteerd, kiezen ze in de beantwoording dezelfde lijn. Want de remonstranten die zeggen dat de gereformeerde leer, dat die hovaardig, hoogmoedig, vleeselijk en zorgeloos zou maken. Ze zeggen, als een mens zekerheid van zijn heil ontvangt, zijn dat de vruchten, hoogmoed, vleeselijkheid, zorgeloosheid. Het is waar. Die drie kenmerken leven in ons aller nature hart. En het zijn ook doornen en distels die groeien op de bodem van ons hart. We worden geboren als hoogmoedige mensen. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En zorgeloos. Dat is de mens ten voeten uit. Hebt u uzelf daarin herkend? Is daarin jouw beeld getekend? Wij die van nature over deze aarde gaan in ons hoogmoedig bestaan. We zitten zelf op de troon van ons leven. En ons ik is koning. In ons vleeselijk bestaan zijn we met heel ons hart aan de aarde verkleefd. We denken aards. We leven aards. We zitten vast aan de aarde. We voelen ons hier prima thuis. Van onszelf zijn we niet bekommerd om de eeuwigheid. Zorgeloos. Geen zorgen voor morgen. Maar wat een wonder als Gods geest u in die hoogmoed afbreekt. En wat een bijzonder voorrecht als de Heer u stilzet. Zomaar misschien. Door een ongeluk. Door een crisis in uw leven. Door tegenvallers op uw werk. Dat Hij nog tijd geeft tot inkeer en tot wederkeer. Het is een zegen als Gods woord ons tegenkomt en die zorgeloosheid wegneemt. Als Hij ons bepaalt bij onze schuld voor God en bij het oordeel van God. Maar dat kan uw hart zo ongerust maken. En u gaat verstaan hoe noodzakelijk het is om van dood levend te worden. Nee, de vrucht van genade is geen hoogmoed, geen vleeselijkheid en zeker geen zorgeloosheid. Maar als Gods genade in uw leven wordt verheerlijkt, dan wordt u juist in uw hoogmoed ontdekt en afgebroken. Dan verlies je ook al je eigen praatjes en er komt ook uw vleeselijkheid aan het licht. En dan gaat u zien hoe u gericht bent op allerlei lusten van het vlees. Maar dan gaat u ze ook bewenen. En dat neemt ook alle zorgeloosheid weg. Want u begeert dan niks anders om recht voor God te staan. En in alles God te bedoelen. Want geloof ze niet, die remonstranten. Het is niet waar wat ze zeggen. Hoogmoed, vleeselijkheid en zorgeloosheid. Het zijn niet de vruchten van een hart dat geloofzekerheid mag kennen. Nee, zo'n leven, dat kent nou andere kenmerken. Want waar zekerheid mag worden gekend, dat iets mag worden verstaan van dat hopen op God en iets mag worden beleefd dat er bij de Heere in en om Christus de mogelijkheid is om behouden te worden, daar komt die ware wortel van goede vruchten. Nou, jullie jongens en meisjes weten ook wel waar de wortel van een plant zit. Zo'n wortel, die zit diep in de grond. En die wortel zit in de aarde en die is noodzakelijk voor de plant. En als er geen wortel is, dan zullen er ook geen vruchten bovenkomen. En die wortel is ook noodzakelijk voor de instandhouding van het leven. En vanuit die wortel worden er levenssappen doorgegeven, zodat die opkomende plantjes verder kunnen groeien. Nou, nu werkt Gods woord en Gods geest, die werken in het hart van een mens het wonder van de wedergeboorte. En we zouden dat in zeker opzicht kunnen vergelijken met die wortel. En vanuit die wortel komen nou de vruchten voort. En dan geen hoogvaardigheid, maar nederigheid. Geen hoogmoed, maar ootmoed. Dat is het eerste wat paragraaf 12 zegt. Genade maakt klein en genade houdt ook klein. Ootmoed is een wezenlijk kenmerk van een christen. Want waar God werkt, daar wordt een mens klein gemaakt. En dat gebeurt als Gods wet in het leven gaat spreken. Maar dat gebeurt ook als het evangelie van vrije genade aan het hart wordt toegepast. Dan komt daar die verwondering. Dat God naar zo'n een als mij wil omzien. En als een zondaar de Heere Jezus Christus mag ontmoeten in het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn Heilige Geest, nee, dan kan een mens niet meer in trotsheid rechtop blijven staan. Genade verbreekt een hart. Genade vernedert een mens. Genade verootmoedigt een zondaar. Nederigheid. maar ook kinderlijke vrees, kinderlijke eerbied. Zoals een kleinkind in alles afhankelijk is van zijn ouders, zo is Gods kind afhankelijk van God de Vader. Het durft geen stap te zetten zonder God. Dat is ook kinderlijk ontzag. Een kind kijkt op tegen vader en moeder. Het vertrouwt geheel op zijn ouders. En zo mag een hart waarin Gods genade is verheerlijkt, ook in kinderlijk vertrouwen opzien naar God, die alles ziet, alles weet en alles bestuurt. We kunnen op al die zaken die daar staan in paragraaf 12 niet uitgebreid ingaan. Maar er worden nog meer dingen genoemd. Er wordt ook genoemd Godzaligheid. Een leven waarin woord en daad met elkaar overeenkomen. Want juist in onze daden komt openbaar of onze woorden oprecht zijn geweest. Leidzaamheid in alle strijd is het vierde wat wordt genoemd. Het volharden in de strijd. Te midden van de strijd tegen de wereld, de Satan en ons eigen vlees, wordt dan toch in alles een geduldig ingrijpen van God verwacht. Hij zal door de strijd heen helpen. En ook wordt er gewezen op het gebed en de noodzaak daarvan. En op standvastigheid in het kruis. Standvastigheid in het kruis, want de weg van ieder mens die kan verschillend zijn. Ze zijn er die door diepe dalen heen moeten, die vele worstelingen kennen, voor wie zorgen en moeite in het leven niet vreemd zijn. En Gods volk blijft dan in het alles standvastig. Kijk maar naar Job, die ondanks alles vasthield aan God. Habakkuk, die kon de Heere niet loslaten, hoe zwaar zijn weg ook was. En Paulus worstelde met die doorn in het vlees, maar hij mocht standvastig blijven en in Gods genade mocht hij rusten. En de Heer heeft voor ieder van ons een weg uitgedacht. En op het levenspad van de een liggen meer stenen dan op die van een ander. En de weg van de een kent meer kronkels en bochten dan die van een ander. Maar als de Heere geloofzekerheid in het hart wil werken, dan mag dat ook te zien geven. Vader, wat gij doet, dat is goed. En dat mag ook kracht geven om het kruis te dragen. En dat geeft ook des te meer verbinding aan het woord der waarheid. Maar dat is ook zo'n vrucht. En in de belijdenis der waarheid. Want juist wie die zekerheid van het heil in Christus mag kennen, dan komt er een vaste en een gedurige lijn in het leven. Dan wordt u niet meer zo heen en weer geslingerd. En allerlei wind van leer heeft geen invloed meer op u. Maar je hebt de dwalingen leren doorzien. U hebt de prediking leren onderscheiden. En u hebt meer oog gekregen voor het onbijbelse karakter van sommige literatuur, prediking of uitingsvormen van media. En dat alles dat heeft ook geleid tot een vaste blijdschap in Christus. Bij alles wat er gebeurt mag het hart vrede en rust vinden in God. Dan mag iets worden geproefd van het goede van de dienst des Heren. En het geeft een vreugde om te wandelen over het spoor van Gods geboden. En als het hart iets mag smaken van de vastheid van het heil door het gestorte bloed van Christus, dan mag er ook een intense blijdschap komen in het hart. En ach, het zijn dikwijls maar sprietjes die boven staan. De wortel zit in de grond en de plantjes, ze komen maar nauwelijks boven. En er kan wel eens worden gedacht, zoals het ook ligt in de natuur, zullen ze nou echt niet verder meer groeien? En de groei kan naar het gevoel ook wel eens stilstaan. Maar eenmaal in de eeuwigheid zal de geloofsplant zijn volgroeid en zal ze stralen tot eer van God. En dan zullen ze de vrucht dragen om God te verheerlijken en zijn naam te verhogen. En daar kan het hart zo naar uitzien. En daarom is de overdenking van die weldaad hen een prikkel tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Zekerheid maakt ootmoedig en blijmoedig, maar het prikkelt ook tot het doen van goede werken. Het brengt de aansporing mee om voor de Heere en zijn dienst te leven. Zoals het bij David, zoals het bij Paulus, zoals het bij Asaf en om al die Bijbelheiligen maar op. Als God in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde tot een zondaar komt, dan werkt hij ook wederliefde in het hart. En dan begeert u niets liever dan de Heere te zoeken en Hem te verhogen. En dan houdt u het niet meer in uw zonden. U gaat er tegen strijden, want je hebt immers geleerd, gezien dat er alleen maar blijdschap in de Heere is te vinden en in de dienst van de Heere. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Zeg nu eens, welke vruchten roepen bij u nou meer herkenning op? Die eerste, hoovaardigheid, hoogmoed, vleeslijkheid en zorgeloosheid. Dat zijn de vruchten van een onbekeerd hart. Dat zijn de vruchten van een die nog voor eigen rekening leeft. Maar de Heere, die wil zo'n hart nog bewerken. En Hij wil dat harde hart, wil Hij nog verbreken. En Hij wil u nog komen te ontdekken aan uw vijandschap en aan de vleeslijkheid van uw bestaan. Maar zo wil Hij ook uw ogen en uw hart openen voor die troostrijke leer. En wil Hij die andere kenmerken in uw hart uitwerken. Maar het is ook waar. Ook Gods kinderen zien die vruchten van genade niet altijd even sterk in hun leven. En dat zien we ook in onze tweede gedachte. Paragraaf 13. Beproefd. Want de Dordtse vaderen die stellen heel eerlijk hoe het wel eens kan zijn in het leven van Gods kinderen. Zij mogen door genade die smalle weg ten leven bewandelen. Maar die weg gaat ook wel eens door eenzaam en duistere dalen. Het is een bestreden weg. Het is een weg die dikwijls in alle eenzaamheid wordt afgelegd. Maar er zijn ook gevaren voor onderweg. Want de voeten van hen die deze weg bewandelen, die raken zo gemakkelijk van die smalle weg af. En door listen, verleidingen of door zwakheid van het vlees struinen ze naast de weg. En ze dwalen wat in het rond. Ze zijn de weg kwijt. En dan zingen ze met een David: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En wat kan die tijd soms ook lang duren? Ze kunnen het zo lang nog uithouden buiten die weg. Er is daar nog zoveel dat hen trekt en zoveel dat hen bindt. Denk maar aan David, naar die zonde met Batsheba. Maandenlang heeft hij die liefelijke nabijheid van Gods gunst moeten missen. En Simson ging tegen beter weten in, een lange tijd door om te wandelen op de verkeerde wegen. Gods kinderen kunnen dikwijls zo dwalen. Dan leven ze in de zonde zonder dat het hen in de schuld brengt. Dan koesteren ze die zonde. Ze zoeken zelfs de verleidingen weer op. Ze vinden daar nog zoveel in. En eigenlijk, ze weten wel dat het niet goed zit. Stemmetje van het geweten klinkt. De vrees om ontdekt te worden leeft. En toch gaan ze door. Want de banden aan de zonde die kunnen zo trekken. De verleidingen die zijn zo sterk. Het vlees is zo zwak. En het vlees geeft er zo gemakkelijk weer aan toe. En ondertussen kwijnt het geloofsleven weg. Er wordt wel gebeden. En er wordt wel gelezen. En er wordt ook wel naar de preek geluisterd. Maar het is allemaal zo vormelijk. Het woord doet geen kracht meer in uw leven. En uw gebed lijkt niet verder te komen dan het plafond van uw kamer. En de preek gaat eigenlijk helemaal langs u heen. Het ligt aan alles en iedereen. De dominee die preekt niet goed. En aan de mensen in de kerk mankeert van alles. En de drukte van het gezin of van het werk belemmert u om rustig uit de schrift te kunnen lezen. Iedereen doet het verkeerd. Iedereen heeft het gedaan. Behalve uzelf. Ondertussen bent u het zicht op Christus en op zijn verlossingswerk kwijtgeraakt. Gods gunst smaakt u niet meer. Aan de avondmaalstafel is het zo stil geworden. Het raakt u niet meer. Er gaat geen kracht meer vanuit. En ondertussen weet u wel waar de oorzaak ligt. Dat is die zonde die u aan de hand houdt. Dat is de verleiding die je telkens keer, telkens opnieuw weer opzoekt. Je hebt het aan jezelf te wijten. Dat het geloof je steeds minder te zeggen heeft. En dat je helemaal het zicht op Christus en op Gods genade kwijtraakt. Maar je kunt maar niet komen tot het breken met die zonde. U kunt uw schuld maar niet belijden. U zit muurvast in het web van de zonde en van de duivel. Het is in uw hart zoals het was bij David. na zijn zonde met Batseba, als hij het daar ook zegt. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. In mijn brullende ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Je bent God kwijt. Je hebt geleerd wat het is om God te verdoornen vanwege je zonde. En dat is nog wel het allerergste. Gods aangezicht te moeten missen. Het zicht kwijt te zijn op de verzoende God. Want er waren tijden dat u zo op de Heere Jezus Christus mocht zien. En u mocht smaken dat God verzoend is in Christus. En dat uw schuld is betaald. Maar nu, het is allemaal weg. Gods vriendelijk aangezicht te moeten missen. Dat is het allerergste. Want Gods kinderen, ze zondigen nooit goedkoop. God laat ze het merken. Dat ze het liefste wat ze hebben, het verzoende aanschijn van God, dat ze dat moeten missen. God die zich verbergt. God die de tekenen van zijn goedgunstigheid inhoudt. God die het zicht opneemt op zijn barmhartigheid in Jezus Christus. Misschien zit er zo een vanavond al in de kerk. U bent helemaal vastgelopen met uzelf. O ja, er waren tijden in uw leven dat u het heil in Christus hebt mogen smaken. Je mocht iets proeven van zijn genade voor verloren zondaren. Je kreeg geloofsogen om te zien op de Heere Jezus en op zijn volbrachte verlossingswerk. En met de schuld van uw leven mocht u leren wegschuilen achter het bloed van de middelaar. Maar u bent zelf van de weg afgeweken. Je hebt de zonden opgezocht en je komt er maar niet los van. En daarom bent u het zicht op Gods genade kwijtgeraakt, op Gods barmhartigheid. Het zicht op Gods Zoon, het zicht op Gods vergeving. Nu zou het zo graag anders zien, maar het lukt u niet. Het lukt u maar niet om die negatieve spiraal in uw leven te doorbreken. En je kan die maar niet ombuigen. Je voelt je zo machteloos, gebonden aan de machten van het kwaad. Luister dan naar wat die Dordtse vaderen mochten belijden. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weder opgericht worden. Ze worden opgericht uit een val. Het is niet de mens die uit zichzelf terugkeert en een nieuwe gerechtigheid opbouwt. Nee, ook nu is de Heere weer de eerste. Hij grijpt zo'n zondaar vast en hij heft hem op uit het ravijn van de onreinheid en van de verdorvenheid waarin hij zichzelf geworpen heeft. Ligt vast in de Heere. En dat is nou dat grote wonder. Ze komen niet zomaar uit zichzelf terug. Nee, God zoekt ze weer op. Hoe ver ze ook zijn afgedwaald. En hoe vaak ze ook gezondigd hebben. Dat vinden we toch steeds terug in de schrift. Denk maar aan David naar die zonde met Batseba. Toen zond de Heere zijn profeet Nathan tot hem. En nadat Hiskia bezweken was door hoogmoed en aan de gezanten van Babel zijn bezittingen toonden, kwam de profeet Jesaja tot hem om de koning terug te brengen op het rechte spoor. Het gaat van de Heere uit. Hij zoekt zijn afgedwaalde kinderen weer op door de kracht van zijn woord. Als u nou maar niet van uw zonde af kan komen. Als je nou zo ver bij de Heere vandaan leeft. Laat dan deze lijn u mogen aansporen tot een volhardend gebed. Want elke keer opnieuw dient Gods volk als een arme zondaar terecht te komen aan de troon van Gods genade. Het is een voortdurende strijd om ook bij vernieuwing de genade in Christus Jezus te mogen ontvangen. Maar als de drie enige God zo'n afgedwaald schaap heeft opgezocht en heeft teruggeleid. En dan zal er ook wel wat gaan veranderen. Zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen. Want juist zij die in zonde zijn gevallen, die weten hoe snel dit soms kan gaan. En daarom geeft dit aan hen een veel grotere zorg om voortaan in de wegen des Heren te gaan wandelen. Want God bezoekt de zonde van de zijnen immers zo zwaar. Dan moeten ze door het stof. Ze verliezen hun naam, hun eer. Maar bovenal, dat is het ergste, ze raken het verzoende aangezicht van God kwijt. En dat willen ze nou nooit meer meemaken. Want ze hebben verstaan wat het is om God kwijt te zijn. God die in het verleden zo dikwijls zijn gunst aan hen heeft betoond. Maar die ze willens en wetens door hun zondige levenswandel hebben bedroefd. We zouden kunnen zeggen, als zij dan weer tot de Here zijn teruggeleid, dan hebben ze leergeld betaald over hun dwalingen. Denk maar aan een kind dat iets heeft gestolen uit de kast van zijn moeder. En dan kan zo'n kind wel eens de verdrietige blik zien in de ogen van moeder. En dan zal hij toch ook wel de volgende keer laten. Want hij wil niet nog eens een keer zijn moeder tegen zich krijgen. Hij wil niet nog eens een keer de liefdesblik van zijn moeder moeten missen. Mag ik het zo zeggen, dan ben je toch als de dood dat je mama opnieuw zoiets zou aandoen. En zo ligt er nou ook met Gods volk, die uit die diepe val zijn opgericht en weer verzoening hebben mogen vinden in het bloed van het lam. En die zijn, en mag ik dan maar wat plat zeggen, die zijn als de dood dat ze God opnieuw tegenkrijgen. Want er is immers bij vernieuwing ervaren dat God vol liefde is en dat God vol van barmhartigheid is. En dat Hij zijn genade opnieuw heeft bewezen. En Hij zoekt afgedwaalde schapen op. Ze hebben opnieuw iets mogen smaken van Gods vergevende liefde in de Heere Jezus Christus. En daartegen kan geen geld, geen diefstal, geen vrouw, geen leugen of wat dan ook meer tegenop. Nooit is iets heerlijkers en nooit is iets zoeters dan de blik te mogen slaan op de Heere Jezus Christus. Op Hem, de zaligmaker, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Dat bevrijdt een ziel. En die aanblik, die is zoeter dan het leven. Want dan mag u in Jezus zien dat uw schuld is verzoend en dat uw zonden zijn weggenomen. Het is de hoogste genieting om te mogen smaken Gods gunst in de Heere Jezus Christus. En hoe heerlijk mag het zijn om de Heere Jezus in zijn liefelijkheid, in zijn dierbaarheid en in zijn noodzakelijkheid te mogen aanschouwen. Hebt u zo wel eens naar de Heere Jezus mogen kijken? Hebt u zo wel eens het zicht mogen krijgen op het Lam van God? Daar kan toch niets tegen op. Die blik is toch meer waard dan welke zondige genieting dan ook. En die blik die wint er toch van elke verleiding die op de weg kan worden geplaatst. En dan zullen ze toch ook ijveren om niet opnieuw in de zonde te vallen. En opnieuw Gods aanschijn, het zicht erop kwijt te raken. Het maakt u voorzichtiger. Het maakt u nauwgezetter. Want u hebt uw eigen hart leren kennen. Je hebt gezien tot welke dingen je in staat bent. En dat je in eigen kracht tegen niets op kan. En dat is nou ook wat de Dordtse leraars bedoelen in het einde van paragraaf 13. Als het daar ook staat, dat ze ook niet wederom van hen afgekeerd worden en zij al zo in zwaarder kwellingen van het gemoed vervallen. Dat wilt u voorkomen. Want er gaat uiteindelijk niets boven het zicht op de verzoende God. Een God die niet moe wordt om op te vangen. Ook al struikelen we dikwijls. Nee, het is de Heere die zijn volk voortdurend leidt. En van die arbeid van God kunnen ze nooit genoeg hebben. En dat zien we in onze derde gedachte. Bearbeid, paragraaf 14. Van Dordt krijgt wel eens het verwijt dat Dordt leidelijkheid in de hand werkt. Handen over elkaar en afwachten maar. Het is een van de karikaturen die van dit belijdenisgeschrift worden gemaakt. We horen daar straks in ons laatste punt nog wel iets meer van. Maar wie de Dordtse leerregels eerlijk heeft gevolgd, die zal moeten zeggen dat dat niet waar is. De Dordtse vaderen hebben er voortdurend op gewezen dat God werkt langs de middelijke weg. In de derde paragraaf van hoofdstuk 1 werd al geschreven dat God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. En later in het vijfde paragraaf van hoofdstuk 2 hebben ze erop gewezen dat de beloften van het evangelie zonder onderscheid aan de hoorders moet worden verkondigd met bevel van bekering en geloof. In hoofdstuk 3 werd uitgebreid stilgestaan bij de roeping tot het heil. Een roeping die plaatsvindt door de bediening van het evangelie. En nu wordt in paragraaf 14 opnieuw de vinger gelegd bij de middellijke weg waarlangs God werkt. Gelijk dat nu God beliefd heeft dit zijn werk der genade door de prediking van het evangelie en het gebruik van de heilige sacramenten in ons te beginnen en te werken. Dat is ook een hele schriftuurlijke lijn. Door de dwaasheid der prediking wil God zalig maken die gelooft. Het geloof is uit het gehoor, zegt Paulus ergens. En het gehoor is uit het woord van God. Het heeft God behaagd zijn genadewerk te beginnen door de verkondiging van het evangelie. En onder de prediking wil hij overkomen en het heil in Christus uitdelen en toepassen aan zondagsharten. De Heere gebruikt zijn woord om het geloof te planten en te versterken. En hij gebruikt de sacramenten om het te voeden en te verzegelen. De Heere die bindt zich aan de middellijke weg. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdend. Scherpsnijdiger dan enig tweesnijdend zwaard. Bij mensen, we zijn altijd geneigd naar bijzondere zaken. Maar God wil nu juist zondaren trekken middels de eenvoudige prediking van het woord. Maar het gaat om de verkiezing ter zaligheid. Het wederbarende werk of het levensvernieuwende werk. Dan liggen er nooit gronden buiten het woord van God om. God werkt het geloof door het evangelie. Maar de Heere houdt de zijnen ook op de been door dat evangelie. En mag ons dan ook wel de vraag stellen. Hoe we zondags onder de prediking komen. Of we misschien van tevoren al onze gedachten klaar hebben. Wat we willen horen en wat we menen ook te moeten horen. Maar het gaat er nou niet om dat wij horen wat wij graag willen horen. Maar we hebben te horen naar wat de Heere ons zegt. En daar gaat het om. En laten we dan de Heere ook maar vaak vragen om geopende oren, om het woord van God werkelijk te mogen verstaan. En het alle vooringenomenheid weg mag gaan, om niets anders te horen dan de stem van God. Maar nu spreekt paragraaf 14 niet alleen maar over het horen van Gods woord, maar ook over het lezen en het overleggen daarvan. Want juist het lezen van Gods woord is ook zo nodig voor de voortgang van het geestelijke leven. Gods woord dient onze levensgids te zijn. En wie dicht leeft bij het woord van God, die blijft ook bewaard voor allerlei zonden. En dat kan ons ook voorkomen dat we in de geestelijke duisternis terechtkomen. En mag ik dan vanavond vragen aan jullie jongelui. Welke plaats heeft de Bijbel in je leven? Hoeveel keren heb je in de afgelopen week voor jezelf uit de Bijbel gelezen? Over dat stukje nagedacht. En het ook toegepast op je eigen leven. Welke les lag in dat Bijbelgedeelte? Voor jouw eigen persoonlijk leven. Want het woord van God, het dient toch herkauwd te worden. En we hebben er toch biddend over na te denken. Wat de Heere met dat gedeelte ons te zeggen heeft. Stille tijd, we hebben dat zo nodig. En jongelui, vergeet dat ook niet. En ouderen net zo min. We kunnen het misschien druk hebben. Druk met school, druk met je werk, druk met hobby's, druk met allerlei sociale contacten. En dat geeft ook veel drukte. Maar vergeet toch niet in de eerste plaats te denken aan je schepper. En aan het woord van je schepper. Want dat is toch het beste kompas waarop je uit kan varen. En dat is de beste gids voor het leven. En bovendien wil de Heere door middel van de Bijbel werken en je hart openen voor de Heere en zijn dienst. Want het is een slecht teken als de Bijbel in ons leven dicht blijft. En ik durf het ook te zeggen, ook al ontslaat mij dat niet van de plicht om te zoeken eenvoudig te preken. Maar ik durf ook te zeggen dat wie door de week niet uit de Bijbel leest en er niet echt mee bezig is, dat hij voor zichzelf op zijn minst veel moeite zal hebben om de zondagse prediking te kunnen verstaan. Het is zo nodig om elke dag opnieuw Gods woord tot je te nemen. Want weet je een beter boek dan de Bijbel? Weet je een beter boek waar dingen in staan die je in de Bijbel mist? Nee, de Bijbel, het is toch het beste boek. Het is het woord Gods ter zaligheid. En bovenal wil de Heer dat middel nou gebruiken om jou te ontdekken aan je zondige hart. En door middel van de schriften willen jou leren verstaan dat de Heere Jezus de zaligmaker is van zondaren. En door de schrift heen, zo lezen we ook in paragraaf 14, wil de Heere ook vermanen en wil die ook waarschuwen. De schriften die wijs maken tot zaligheid. En daarin mag je horen en daarin mag je lezen dat er een God is die in zijn opzoekende zondaarsliefde zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld, opdat hij de zaligmaker van zondaren zou zijn. En dat evangelie, kan dat jouw hart dan niet raken? En is die God dan niet de liefde van jouw hart waard? O, bid dan de Heilige Geest of hij jou wil leren de schriften te verstaan. Want dan mag je ook de troost zien van de volharding der heiligen. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte, paragraaf 15. Bewezen. De Dordtse leerregels, deze zijn nou niet bepaald het meest populaire belijdenisgeschrift. Er is in de loop der eeuwen veel tegenop gekomen. En in de afgelopen maanden is ook wel gebleken dat er in de gemeente divers is gereageerd op deze prekenserie. En wie paragraaf 15 nou op zich in laat werken en gaat doorlezen, die zal ook ontdekken dat de opstellers rekening hebben gehouden met kritiek. Ze waren er als het ware op voorbereid. We mogen ook maar eens heel eenvoudig zeggen, dat is toch ook niet vreemd. Want de leer der zaligheid staat haaks op de wil en op het gevoel van de natuurlijke mens. Dat is al eeuwen doorgebleken. De profeten, ze kregen ook de handen niet op elkaar. En de Heer Jezus die kreeg te maken met tegenkanting en verzet. En als Paulus in alle vrijmoedigheid het evangelie van Jezus Christus verkondigt, dan noemen de mensen hem een pest. Want van zo'n boodschap wil een mens van nature ook niets weten. En nu gaat de Dordtse vader daarop in door allereerst te zeggen dat deze leer van het vlees niet begrepen wordt. De tegenstand van de leer van vrije genade zit in het vlees van de mens. En niet alleen het vlees van een wereldling, maar ook een in wiens leven Gods genade is verheerd. Het vlees zoekt altijd weer zichzelf te handhaven. En het vlees zoekt altijd weer naar aanknopingspunten waarop hij zijn eigen gerechtigheid kan bouwen. Het wil niet weten van het fundament van Christus' kruisverdiensten. En misschien onderzoek u zelf er maar eens op. Misschien was dat wel de reden waarom u moeite had met deze prekenserie. Juist omdat de Dordtse leerregels, gegrond op Gods woord, alles van de mens als waardeloos en ongeschikt verklaren. En juist omdat jij het gevoel kreeg dat je er zelf buiten werd gezet. Terwijl je eigenlijk heimelijk best wel trots bent op je geestelijke leven. Maar u wilde er niets van weten dat een vijand en niet een rechtvaardige met God wordt verzoend. En je wilde er niet voor buigen voor de leer waarin een mens alleen als zondaar zalig kan worden. Maar niet alleen het vlees komt tegen die leer op. De vijand van binnen. Nee, ook de vijand van buiten komt er tegen op. En wordt van de Satan gehaat. Nee, het is niet vreemd dat de Satan van deze leer niets moet hebben. Want de Satan heeft na de zondeval de mens in zijn macht gekregen. Maar nu laat deze leer zien dat er één is die machtiger is dan de Satan. En dat de Heere Jezus Christus heeft getriomfeerd over de machten van de boze. En nu kan de Satan het niet hebben. Als deze leer gaat leven bij mensen. Nee, de Satan heeft er geen moeite mee. als u in de zonde leeft. En de Satan heeft er ook geen moeite mee als u leeft als een nette fariseer. Maar de Satan kan het niet hebben als een mens wordt ontdekt aan zijn verlorenheid. En vanuit de nood van zijn leven de toevlucht ligt nemen tot de Heere Jezus Christus. Hij wil het niet hebben dat jij verlegen bent geraakt om Christus. En daarom moet de Satan van deze leer niets hebben, omdat deze leer een streep zet door zijn macht. En hij zal er alles aan doen om deze leer verdacht te maken, of teniet te doen. Dan zegt hij, luister er maar niet naar hoor. Je hebt er uiteindelijk toch helemaal niets aan. Heel de verkiezing, wat moet je daar nou mee beginnen? En bij een andere wijst hij op de zonden van Gods kinderen en zegt hij, als dat nou de mensen zijn die de Heere vrezen, als dat nou de belijdenis van de waarheid is, nou, stop er dan maar mee. En de wereld die bespot het. De wereld moet er al helemaal niets van hebben. Die noemt het maar een harde leer. En de onervarenen en de schijnheiligen, die misbruiken het. En de dwaalgeesten, die bestrijden het. Dwaalgeesten, die maar erg eenzijdig bezig zijn. De ene kant van die dwaalgeesten leggen alle nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens, terwijl hij de andere kant alle nadruk legt op de verkiezing van God. Maar die twee hebben we naast elkaar te laten staan. De verkiezing als grond van de zaligheid en de roeping door het evangelie tot de zaligheid. Maar toch, en daarmee gaan we eindigen, toch, ondanks al die tegenkanting zijn dit de gezonde woorden. Dit moeten we vasthouden, ook al brengt het Gods volk midden in de strijd. Maar beter met God in de vuurlinie dan zonder God buiten de strijd in een valse rust. En deze leer is ook gegrond op Gods woord. En daarin lezen we hoe God zijn genade uitwerkt in het hart van een zondaar. En bovendien geeft de Heere een afdruk van deze leer in het hart van de ware gelovigen. En hij doet hen ervaren dat dit de gezonde leer is. Want zo lezen we, de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. De levende kerk wordt hier de bruid van Christus genoemd. En in zichzelf zwarte bruid. En ze heeft niets aantrekkelijks, vol van onreinheid en van vuiligheid. En van haar verleden valt ook niets goeds te zeggen. Maar toch heeft de koning haar lief. Met een eeuwige liefde van voor de grondlegging der wereld. En dat is haar schoonheid. En dat is haar zaligheid. De koning heeft een zwarte bruid lief. En deze bruidegom heeft voor haar betaald met zijn hartebloed. En hij heeft zijn leven voor haar gegeven. En dat is nou het wonder dat die bruid nooit klein kan krijgen. Het wonder dat de bruidegom naar zo'n een als zij is, heeft willen omzien. Dat is soevereine genade. Dat is Gods verkiezend welbehaag. Zelfs zwart, vol van schuld en vol van ongerechtigheid. Maar de bruidegom heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. Ze kunnen het niet bevatten. En de Satan probeert het verdacht te maken. Maar het heil ligt vast in Gods eeuwige liefde. En door de werking van de Heilige Geest zijn ze overtuigd geraakt van eigen verlorenheid. Maar hebben ze ook de getrouwheid en de liefelijkheid van God in Christus mogen zien. God die hen nooit zal begeven en hen nooit zal verlaten. Ze kunnen zichzelf niet staande houden. Maar God staat voor hen in. Als u daar nou iets van mag kennen. Als je daar iets van hebt mogen smaken. Nee, dan houdt een mens het niet meer voor zichzelf. Maar dan wordt er geëindigd in de drie enige God. In de Vader die zondaren verkiest. In de Zoon die zondaren verlost. En in de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. En die God, die krijgt dan de liefde van uw hart. Want de verkiezing, die mag tot troost zijn voor het volk van God. Zij wil leren verstaan dat de zaligheid voor eeuwig vast ligt in God. En dat is nou zo'n troost. En dat geeft nou zo'n vreugde. En dat doet de bruid zingen. Zingen van zeren wegen. Zingen van Gods grootheid en van Gods genade. Zingen van Gods werken. Zo hoog, zo groot. En van Gods genade zo ongedacht en zo onverdiend. Zingen van de drie enige God die zondaren om niet zalig maakt. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan God de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Want Hij alleen maakt het. Dat zo'n dode zondaar als ik zalig wordt op kosten van Gods verkiezend welbehagen, Christus gestorte bloed en het werk van Gods Geest. Amen.